plaats wilt nemen. Wij gaan verder met de behandeling van het stuk een voorjaarsnota en bestuurlijk perspectief. Wij zijn vanavond begonnen, althans vrij in het begin, heeft mevrouw Kotkamp een paar vragen gesteld over hoe we aan moeten kijken tegen de vragen en de antwoorden die daarin staan en hoe we daarmee omgaan. Toen heb ik toegezegd dat we eerst even de heer Kolff de gelegenheid geven om daarop te reageren en nog eens even duidelijk aan te geven hoe wij straks onze discussie hier terug gaan zien in de begroting. Mag ik u even het woord geven?
Ik zal toch even draaien, voorzitter. Zo. Ja, voorzitter. Ten aanzien van de vraag van GroenLinks over de vragen die we hebben gesteld in de voorjaarsnota in het stukje, zeg maar, bestuurlijk perspectief. We hebben daar een stuk tekst neergezet, hè, bestaande uit 5 thema's. Maar niet alleen dat, we hebben daar in totaal een 9-tal vragen aan verbonden. En dat zijn eigenlijk vragen waarvan wij zeggen van, nou, dat zou een richtsnoer kunnen zijn waar langs de Raad met elkaar en met ons discussieert over hoe zien we nou zeg maar dat bestuurlijk perspectief. En hoe zien we nou met elkaar de beantwoording op die vragen eigenlijk als een soort richtsnoer voor het gesprek, voor het debat wat we hier in de Raad volgende week of over 2 weken hebben. De voorjaarsnota bestaat, zoals u heeft gezien, uit 2 delen. Een rapportage van hoe staan we er nu voor dit jaar. En ook hoe kijken wij op dit moment aan tegen de kaders voor in opmaat naar de begroting 2013. Nou, daar hoort een bestuurlijk perspectief bij. En dan zouden we zeg maar een stuk tekst neer kunnen leggen, zodat u daar zelf op kunt schieten. Dat kan natuurlijk ook. Maar we hebben ook gemeend om daar een aantal vragen aan toe te voegen om, nou, met elkaar dat debat op een goede manier te voeren. De antwoorden op die vragen, van welke fractie dan ook, die zullen wij ook betrekken bij het stellen van die kaders in de opmaat naar de begroting. Het is natuurlijk wel zo dat onze ambtelijke organisatie in de zomer en vlak na de zomer al aan de slag is met die begroting 2013. Dus het college hecht er wel zeer aan dat we ook die input krijgen. Maar het is uiteindelijk natuurlijk aan u in hoeverre u die input geeft. Maar een extra sessie daaraan vastknopen, daar ziet het college in elk geval niet zoveel de meerwaarde van in. We hebben daar nu gelegenheid voor. Over 2 weken hebben we daar gelegenheid voor. En ook natuurlijk als we in het najaar de begroting 2013 bespreken. Dus dat is eigenlijk voor nu het antwoord, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond of dat voor iedereen duidelijk is zo. Ja? Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp voor de wethouder heel goed. Alleen zijn wij van mening dat we wel degelijk met elkaar zouden moeten praten. Daarom hebben wij ook een voorzet gemaakt door middel van een soort kadernota op één gebied. Om dan met elkaar te praten en dat als voorbeeld te geven, zodat het college de andere uit zou kunnen werken. Maar dat wij de kader stellen en ook hoe en wanneer. Dus ik stel toch voor om het apart te doen. En het hoeft niet een sessie te zijn. Het kan gewoon een avond zijn waar we met een open vizier ingaan om dan daar met elkaar over te spreken.
Nou, voorzitter, ik deel de mening van mevrouw Verbeek zeer dat het de raad is die de kader stelt. Maar het is wel zo dat het gebruik is in het hele land dat het college met haar ambtelijk apparaat de kaders voorbereidt. Daar een visie over neerlegt en daar graag met de raad over in debat wil. U heeft ook alle gelegenheid om daar ten aanzien van die kaders bijvoorbeeld amendementen in te dienen. Of het plan wat u zojuist aan mij heeft overhandigd, wat u als eigen kaderstelling ziet, als geheel als amendement in te dienen. Dat is allemaal mogelijk, maar laten we dat wel doen op de manier zoals we dat hier gebruikelijk of zoals we dat hier kennen. En de kaders worden voorbereid, of de kaderstelling wordt voorbereid door het college. En de raad stelt uiteindelijk de kaders. Dat is volgens mij zoals we het hier doen.
De heer Troost.
Voorzitter, gaan we dit nu gewoon een rondje doen over dit onderwerp? Dan komen we zelf op die kaderstelling uit. Of gaan we nu de kaderstelling eerst apart bespreken?
Mijn instelling is om, mijn inzet zou zijn om nu over de voorjaarsnota kadernota te gaan spreken en daar een rondje over te doen.
Dus we kunnen dan ook over die kadernota ons commentaar laten horen.
Dat zou ik absoluut doen, want daar heeft u nu de gelegenheid toe. Ja? Goed, ik zie verder geen vingers, dan gaan we daarmee beginnen. En dan ga ik hier vanuit mijn gezicht in ieder geval rechts vooraan beginnen. bij de heer van D66, Erik van der Voort. Ja, ik laat daar even de spanning in zitten.
Met een beetje geduld komen we er wel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eigenlijk twee onderwerpen dus nu te bespreken. De financiële ontwikkelingen en de kadernota.
Jawel. In twee termijnen staat er op de agenda. Als daar behoefte aan mag blijken naar de eerste termijn, doen we nog een tweede termijn.
Jawel, maar we zouden die twee hoofdstukken in één keer, dat was de afspraak.
Ja, zo is dat.
Ja. Wat betreft de financiële ontwikkelingen voor 2012, daar zien we op zichzelf op dit moment geen schokkende afwijkingen opduiken, die aanleiding zouden zijn om schokkende maatregelen te treffen. Wel vinden we het jammer dat er direct wordt gekozen om minder geld in de crisisbuffer te stoppen. En dat niet is onderzocht of het niet mogelijk is om het tekort wat opduikt op een andere manier te dekken. Ik heb daar twee voorbeelden bij. Ik kan me voorstellen dat rondom de bouwleges toch eens nagedacht wordt. Want we hebben een afspraak dat moet kostendekkend zijn. En ik weet best wel dat dat een beetje een springend getal is. In een jaar wat meer, het andere jaar wat minder. Maar we kunnen nu voorzien dat de eerstkomende jaren het bouwvolume niet erg groot zal zijn. En dat we dus nu moeten nadenken of de legerskosten omhoog of de bezetting omlaag. Zodat we dat met elkaar beter in de grip kunnen houden. En wat betreft de effecten van de CAO, we worden daar toch een beetje door overvallen. We moeten allemaal op de nullijn. 6,5 ton gaat ons dat structureel kosten. En wij kunnen ons voorstellen dat we zeggen, oké, we zullen dus dat geld terugverdienen door met minder ambtenaren te gaan werken in de komende tijd. En dus dat bedrag op die manier terug te verdienen. Dan hoeven we minder geld in de crisispot. Kunnen we meer geld in de crisispot of in de algemene reserves als we meneer Wijntjes volgen stoppen. En daarmee ons beter wapenen voor de slechte tijd die mogelijk nog op ons pad komen. Ten aanzien van een aantal onderwerpen hebben we vragen schriftelijk gesteld. Rondom de kermis hebben we wat vragen gesteld. En als ik het antwoord goed begrijp, dan houden we veel minder over dan we gedacht hadden op dat punt. En het lijkt ook structureel te zijn. Dan kunnen we met elkaar misschien ons wel de vraag stellen, moeten we zo'n evenement dan nog organiseren? Want als we daar eigenlijk bijna geld op toe moeten leggen, dan is het de vraag of het nog een zinvol element is. Daar zou je in ieder geval over na kunnen denken. Wat betreft het bestuurlijke kader, daarin stelt u eerst zeg maar in een beetje een visieachtig stuk en daarna komt u met een aantal vragen. U constateert dat er verschillende rollen zijn voor de gemeente. Dat is zeg maar ruimte geven aan een groep mensen, aandacht geven of zorg bieden. En tegelijkertijd constateert u dat 80% van de bevolking graag ruimte wil, 50% aandacht nodig heeft en 5% zorg geboden moet worden. Dan gaat het niet om de percentages, maar het gaat om de grootheden waar we het over hebben. Ik denk dat we heel goed met elkaar kunnen constateren dat de mate waarin burgers voor zichzelf kunnen zorgen op zichzelf niet fundamenteel gewijzigd is. Dat is denk ik van alle tijden dat je zo'n grove indeling zou kunnen maken van mensen die wel voor zichzelf kunnen zorgen en mensen die dat minder goed of niet kunnen. Wat wel gewijzigd is, is het perspectief waar we vanuit nu naar willen kijken. Namelijk stond vroeger vooral de aandacht voor de zorgvragende burger in het gemeentelijk beleid centraal. En nu zie je dat, nu lijkt het erop dat de ruimtevragende burger centraler komt te staan. En dat is op zichzelf, denken wij, wel een goede ontwikkeling. Maar het is ook een gevaarlijke ontwikkeling, want daarbij zou je de fout kunnen maken door te slaan en de zorgvragende burger uit het oog te verliezen. Dat zou geen goede zaak vinden en dan moet er ook sprake zijn van een balans in de benadering. En vanuit dat perspectief kijkend naar de voorstellen, denken we dan ook dat je niet op alle beleidsterreinen dezelfde benadering kunt kiezen. Want afhankelijk van het onderwerp heb je een bepaalde groep op het oog waar je extra aandacht voor zou moeten hebben. Dus grosso modo te gaan redeneren vanuit het punt van nou, die ruimtevragende burger moeten we op alle fronten als leidraad gebruiken. Dat zou wel eens een behoorlijke vergissing kunnen zijn. We denken dat de solidariteitsgedachte toch op een aantal fronten gewoon zijn plek moet hebben. Als we dan kijken naar de vragen die u stelt, dan heb ik die even wat samengevat. Bij kunst en cultuur moet er dan meer ruimte zijn voor ondernemerschap met minder voorwaarden en regels. Vanuit de redenering dat je met name op dat soort terreinen ruimte kunt bieden aan burgers. Dan denken we dat het antwoord daar ja op kan zijn. En de toegankelijkheid voor de aandachtsvragen en zorgvragers, die moet natuurlijk op een zekere mate geborgd zijn. Daar heeft de gemeentelijke overheid een taak in, maar ook die ruimtevragende burger moet in dat kader zijn verantwoordelijkheid nemen. Als je kijkt naar de transities, dan zijn het met name de aandachtsvragers en de zorgvragers waar het daarbij om draait. Bij die groepen kun je de gekozen definitie slecht, die van slecht of niet in staat zijn hun regie over hun eigen leven te voeren, moet je goed in beeld houden. Dus bij dat soort zaken leidt het ons dat je voor een duidelijke regie kaderstellende en handhavende rol voor de gemeente moet hebben. Dus dat vanuit het soort onderwerp moet je dan je positie bepalen. En bij de uitwerking veiligheid, ja, dat is onze opvatting dat het organiseren en stand houden van een veilige omgeving voor burgers een van de kerntaken van de overheid is. Dus daar kun je niet praten over de ruimte biedende vragende burger of de zorgvragende burger. Dat is gewoon primaire taakstelling van de overheid. Veiligheid moet gehandhaafd worden en geborgd worden. Daar hebben we wel een beetje moeite met de vraag die u vervolgens stelt in die paragraaf. Want natuurlijk zien we ook wel een relatie tussen multiprobleemgezinnen en overlast en veiligheid. Maar de enige relatie die we in dit kader zien rondom veiligheid is dat als de verantwoordelijkheid op het gebied van de aandachtvragende en zorgvragende burgers goed wordt ingevuld, dat het positieve invloed zal hebben op de veiligheid. Tegelijkertijd moet de overheid rondom veiligheid gewoon zijn taak vervullen. En dat staat los van burgers die ruimte vragen of burgers die zorg vragen. Dus samenvattend het verhaal vanuit u, vanuit die vragen die u gesteld heeft. Wij denken dat je niet bij ieder onderwerp uit hetzelfde vaatje moet tappen. Dat je dat gedifferentieerd moet benaderen. Maar dat je waar dat kan ruimte moet bieden aan burgers om hun eigen leven en hun eigen omgeving in te vullen. Met aandacht voor de anderen. En ja, dat is denk ik een algemeen uitgangspunt wat je zou moeten hanteren. Dus vanuit dat perspectief de zaken gaan benaderen. Ja, ik weet niet of dat nog fundamenteel anders is dan we op dit moment doen. Maar dat is dan iets wat in de discussie maar moet blijken.
Ja, dank u wel. De heer Van der Zalm.
Ja, meneer de voorzitter. Om het kort te maken, sluit ik mij in grote lijnen aan met de buurman. Maar ik heb nog wel even een vraag die weer aansluit op het vorige onderwerp wat we besproken hebben. En dat gaat over risico's. Als we dit stuk bekijken, dan zien we dat er dus op bladzijde 16 een aantal risico's zijn genoemd. En dat zouden dan de risico's zijn. De rest is dus niet van toepassing, even als idee. Verder voor wat betreft de ideeën die er zijn voor wat betreft onze burgers, om het maar zo te noemen, zie ik nogal vaak dat er een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van onze burgers. En ik zou graag eens een keer geïnventariseerd willen zien wat daar nou precies onder wordt verstaan. We zien in de veiligheidssituatie dat daar een beroep op wordt gedaan. Maar er wordt niet duidelijk gemaakt waar dat eindigt. En ik denk dat het goed is om dat eens een keer wel te doen. Want dan worden ook de risico's die daarin dan door bijvoorbeeld burgers worden genomen duidelijk.
Goed, dankjewel. Fractie Bakhtali.
Ja, we hebben wel het een en ander voorbereid, maar wij vinden deze manier van behandelen, daar hebben we echt helemaal niks aan. Dus wij passen even, we luisteren wel de andere fracties aan.
GroenLinks, mevrouw Kotkamp.
Ja, voor een deel sluit ik me daar bij aan. We willen het wel nog graag even over een aantal dingen uit de voorjaarsnota hebben, maar over de kadernota, wat ik net al aangaf, de vragen ook vooral gezien de enorm beperkte voorbereidingstijd en de toch grote vragen die daar gesteld worden, willen we daar gewoon binnen een fractie wat meer tijd aan kunnen besteden. Dus we zullen daar in de raadsvergadering op terugkomen, maar nu zien we daar gewoon niet de gelegenheid toe. Wat betreft de voorjaarsnota hadden we een vraag gesteld over de afschrijvingen, de ICT-afschrijvingen die van 3 naar 5 jaar gaan. Daar hebben we ook antwoord op gekregen dat tegenwoordig normaal is, maar daar zit bij ons nog wel even een punt van zorg in. Omdat de afschrijving van 3 naar 5 jaar, gemiddeld genomen de huidige apparatuur, moet toch vaak nog steeds vervangen worden na 3 jaar. Dus we willen wel graag de zekerheid hebben dat deze afschrijvingstermijn niet toch nog weer onverwachte kosten op gaat leveren. Daarnaast, daar is ook al eerder melding van gemaakt, het niet storten in de economische buffer. Daar hebben we grote problemen mee, vooral met de argumentatie die daar wordt aangevoerd. In feite ligt er gewoon een raadsbesluit dat daar geld in gestort zou worden. Dat raadsbesluit is blijkbaar niet uitgevoerd. Daar wordt nu dan van gezegd, nou ja, we gaan het sowieso niet uitvoeren. En daarmee hoeven we ook niet aan de criteria van de onttrekkingen uit die buffer te voldoen. Nou, dat vinden we echt zeer problematisch. Verder staat er op pagina 14 dat de maatregelen ten aanzien van de taakstelling op gedifferentieerde beeldkwaliteit, groen, straatreiniging en beheer van de openbare ruimte, dat daar nog niet aan voldaan is, maar dat de verwachting wel is dat dit jaar zal plaatsvinden. Ik zou erg graag van de wethouder willen horen op welke wijze dat dan nog gaat gebeuren. En nog een laatste vraag. Op pagina 15 wordt melding gemaakt dat er meer schade aan kunst in de openbare ruimte wordt toegebracht en dat beter beveiligd moet worden. En daar wordt dan een onttrekking van gedaan uit de reserve van het kunstbudget. En de vraag is wel waarom dit niet gewoon uit de algemene middelen wordt gedaan, zoals andere aanvullende beveiligingsmaatregelen voor andere beleidsterreinen. Dat was hem.
Dank u wel. ONS, de heer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over het financieel kader 2013. En eigenlijk een soort gelijke vraag die ik toen straks had met betrekking tot de jaarrekening. Ik zit nu ook weer met twee stukken voor me. Enerzijds het financieel kader. Anderzijds wat vorige week woensdag 6 juni gepresenteerd is door de wethouder. Als ik dan kijk voor 2013, dan loopt dat precies in de pas. Als het gaat om 2014, loopt dat €25.000 uit de pas. En dat voor 2015 en 2016 loopt dat €20.000 uit de pas. Dus of het ene stuk wat we gekregen hebben is goed, of datgene wat vorige week gepresenteerd is. Maar twee verschillende cijfers uit dit huis kan denk ik niet. Dus graag een antwoord. Wat klopt, en anders zal er een strikte vervanging moeten komen. Dank u wel.
Goed, dank u wel. De heer Monroy.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het was de wens van de Raad om de voorjaarsnota en de kadersnota weer tot één document te vormen. Hè? En ik ben blij dat daar ook gehoor aan gegeven is. Geeft nu wel inderdaad wat frictie met de behandeling. Ik had niet verwacht, na twee hele magere kadernota's gehad te hebben de afgelopen twee jaar van het college, had ik niet verwacht dat er in deze kadernota in één keer fundamentele vragen zouden zijn over de toekomst van Nieuwegein en hoe de gemeente van een beleidsregie naar een uitvoeringsregie zou gaan. Had ik dit van tevoren geweten, dan weet ik niet of ik nog wel zo blij geweest zou zijn om dit in één avond te behandelen en het in één ding te doen. Want we praten nu echt wel over twee heel verschillende dingen. Maar goed, desalniettemin, goed dat het financiële kader van die twee dingen nu samengevoegd zijn. Maar de visie van waar het naartoe moet gaan, ja, ik geloof dat ik die toch liever in een apart stuk had besproken. Omdat het verder gaat dan alleen de begroting 2013 die we hier dan voorbereiden. En dat plaatst mij wel een beetje in een moeilijke positie. Ben ik nu in staat, met de kennis die ik nu heb, goed die vragen te beantwoorden? Maar daar kom ik zo meteen wel even op terug. Als we naar het financiële kader kijken van alleen 2012, dan vliegt er aan alle kanten in de programma's wat op en neer. Structureel en incidenteel meevallers, tegenvallers. Eigenlijk een beeld wat we in andere jaren ook zien. Je kan nog zo goed begroten. De werkelijkheid heeft ons al ingehaald op het moment dat de begroting natuurlijk gedrukt is. Laten we wel zo reëel zijn. Als alles één op één zou uitkomen, dan zouden er of profeten bij financiën werken, of de wereld zou heel erg stabiel zijn. En ik weet dat beide niet helemaal waar zijn. Laat ik voorzichtig zijn. Dus
hier en daar een profeetje?
Ja, hier en daar een profeetje bij financiën, dat kan wel kloppen. Ja. Maar kijk, en dan ga je zo die financiële die zaken eerst door. En dan was ik toch echt wel geschrokken. Maar dat weet u intussen, want dat is intussen wel uitgebreid gecommuniceerd. Vanwege het gemak waarmee u het hele nadelige saldo in 2012 gewoon uit de, in uw ogen, voorgenomen storting van de buffer uithaalt. En ik ga geen semantische discussie met u voeren of die storting nu wel of niet is geweest. In mijn ogen is er een raadsbesluit genomen in november waarin een begrotingswijziging is toegevoegd waarin er een bedrag aan de buffer gestort wordt. Of die dan op 1 december gestort wordt op of 31 december gestort wordt, dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat om de gedachten dat dat in die buffer gestort zou worden, omdat die buffer ergens voor bedoeld was. Ik heb in deze raadzaal en in de vorige raadzaal echt tranentrekkende verhalen gehoord van collegeleden over nut en noodzaak van die buffer, waarom die opgebouwd moest worden. Want er kwamen zware tijden aan. We moesten die buffer opbouwen, los van de algemene reserve. En in één keer, bij een donderslag van heldere hemel, zegt hij nu in deze nota van, ja, sorry, het gaat even niet goed. We hebben hem nodig. We bouwen hem niet meer op. Dan denk ik, er zat toch een visie achter dat opbouwen van die buffer. Dat was toch het appeltje voor de dorst voor als er zware tijden zouden komen. Is dat principe in één keer losgelaten? Komen die zware tijden er niet meer aan? Of laten we dat aan het volgende college over? Dat ze maar moeten zien hoe ze die economische crisis dan aanpakken. Ik denk, dat kan toch niet de bedoeling zijn? En de wethouder die het hardst riep dat die buffer er moest komen, dat die zo belangrijk was, die is er niet meer. Maar ik zou toch wel eens willen weten van zijn opvolger of hij er nou net zo over denkt als dat zijn voorganger deed. En dat uiteraard binnen het één mondstelsel van het college. Uiteraard, hè. U kunt natuurlijk geen afwijkende mening hebben ten opzichte van uw collega's. Althans, niet naar buiten toe. Laat ik het even een beetje specificeren. Wat mij tegenvalt, dus dat is het eerste grote punt, hè, waarom ik vind dat u eigenlijk die buffer, die storting van die buffer niet had mogen gebruiken. Het tweede wat mij enorm tegenvalt is dat u dit met een zeker gemak doet van en met geen enkel alternatief komt. Het kan best zijn dat het gebeurd is, maar ik lees er niet uit of u eerst geprobeerd heeft al deze tegenvallers binnen de programma's op te lossen. Of dat u op anderszins alternatieve voorstellen heeft gedaan om ons te zeggen van ja, ik moet het wel uit die buffer halen. Want als ik dat niet doe, 650.000 euro verzwaring van ambtenarenlasten. Ja, ik kunt of dit zo doen of ik moet 10 ambtenaren ontslaan. Dat soort dingen. Hè? Of zeg, of als u dit niet wil, dan moet ik in een ander programma gaan snijden. En dan gaat het gras geen anderhalve meter hoog, maar dan gaat het gras 3 meter hoog voordat we het gaan maaien. Hè? Dat soort alternatieven had er eigenlijk in moeten zitten. Dat had het voor mij ook meer acceptabel gemaakt om te zeggen van ja, dan had ik de keuze meer kunnen volgen. Nu komt hij gewoon koud over en zegt, ja wethouder, als u hem zo koud voorlegt, dan krijgt u hem van mij ook koud terug. Dit voldoet voor mij niet aan de criteria zoals ik denk dat we ze vastgesteld hebben in stuk 2012-31. Ik zie dat het wel een storting in de buffer zou moeten zijn, dus u onttrekt hem daar gewoon aan. En ik vrees dat we die discussie in de raad wel gewoon voort zullen gaan zetten. Dan het tweede deel, dat is dat bestuurlijke kader. En daar schrijft u heel veel. En ik zie daar ook wel een bepaalde visie achter waarvan ik denk, die is niet nieuw. Die is consistent met wat er eerder gezegd is. Ik zie daar vooral een verdere uitwerking van het programma Nieuwegein kiest in. Ik kan me herinneren, in Nieuwegein kiest is toch al gezegd, wij moeten meer teruggeven aan de samenleving. De overheid moet zich wat meer terugtrekken, en meer neer bij de burgers. Ik weet niet of burgers ooit iets in handen gehad hebben wat de overheid dan heeft afgenomen en dat we dat nu weer zouden teruggeven, dat even terzijde. Maar het veranderende samenspel tussen inwoner en gemeente, dat zie ik wel terug in deze visie. En daar kan ik ook wel wat mee instemmen. En ook die drieslag die u maakt van aandacht, zorg, aandacht geven, zorg nodig. Wat is ruimte geven, aandacht en zorg. Dat je daar ook verschillend op inzit, dat geloof ik ook wel. Maar de grote vraag die bij mij dan komt, en u zegt het niet, maar ik voel het wel een beetje, is dat u meer naar het college terugtrekt en een andere rol van de raad verwacht. En daar heb ik de laatste 2 jaar niet zo'n hele goede ervaring mee, met een andere rol van de raad. Ik zie dat bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, dat u zegt van ja, wij nemen als college wat ruimte om er te kunnen afwijken. Ik zie dat ook bij, nog bij iets anders, het schiet me even niet te binnen. U had nog iets waarvan u zei van nou, daar nemen wij als college ook wat ruimte. En als ik nou zie van ja, er moet meer ook uitvoeringsregie worden ingestoken. Dan denk ik, ja, uitvoeringsregie, dat is van het college. Hoe gaan we dat doen? Ik denk, wat blijft de rol van de raad daar nog in? Ik heb daar geen antwoord op. En het is mij ook te kort om daar nu een antwoord op te geven. En ik weet dat u een antwoord wil hebben. En u krijgt zometeen 14 antwoorden van 14 fracties die ook allemaal niet op één lijn liggen. Dus dan ben ik nog heel erg benieuwd hoe u dat dan gaat oplossen. Want dan kunt u onmogelijk zeggen, ja, de raad heeft gezegd. Het zou een unicum zijn als deze raad met 14 fracties op één lijn zaten. Als het, zeker als het om de toekomstvisie gaat. Dus ik hoop dat u mijn worsteling een beetje begrijpt. Van dat ik eigenlijk die vragen op dit moment eigenlijk niet goed kan beantwoorden. Ik heb daar eigenlijk meer voorafgaande discussie nodig. Misschien binnen de fracties met mijn collega's, voordat ik hier in een raadsvergadering een goed antwoord op kan geven. En ik wil die antwoorden best wel geven, hoor. Het is niet zo dat ik wegduik en het niet doe, maar ik heb er het gevoel gewoon nog niet in. Dus daar wou ik het even eerst mij in belaten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Naar zo'n voordracht is natuurlijk moeilijk om ook nog wat leuks te zeggen. Maar zo leuk was het niet. Want we zitten te kijken tegen papieren die gekleurd zijn door het geworstel om een fatsoenlijke rapportage neer te zetten. Dat kan ook niet anders. De positieve resultaten van verleden jaar worden nu veranderd in een veel zorgelijke situatie. En ik kan er nog wat aan toevoegen. Ik heb of vrijdag of donderdag via een van die informatiebulletins gezien dat de overheid nog een keer 700 en nog wat miljoen uit het gemeentefonds haalt. En ik heb dat dus omgerekend. Zou het misschien betekenen dat Nieuwegein nog een keer 7 miljoen of 7 miljoen voor zich kiezen krijgt, wat misschien meer is dan waar u nu rekening mee houdt. Dat gezegd hebbende vind ik verder de cijfers allemaal keurig op zijn plaats staan. Er zijn natuurlijk stelposten, er zijn bezuinigingen die, zoals te verwachten was, niet helemaal tot wasdom gekomen zijn. Maar daar kunnen we wel mee leven en we zien dan verder hoe het allemaal gaat. Het bestuurlijke kader, dat had mijn heftige belangstelling. Ook gezien de moeilijke financiële situatie komen we dus nu van Nieuwegein kiest, waar we dus de regiegemeente aankondigden. En dat hebben we de laatste jaren bij de programmabegroting op verschillende manieren herhaald. Komen we nu naar een stukje concretisering. Die is nog buitengewoon vaag, moet ik zeggen. Maar hij heeft een soort actiekant waar ik van zeg, hé, we gaan wat doen. En u zult wel moeten. De taal is als de structuurvisie, maar u heeft natuurlijk geen vooruitzicht van 20 jaar. U moet dit jaar en volgend jaar al aan de slag. En dan vind ik persoonlijk, maak ik me niet zoveel zorgen over wat de raad dan nog mag beslissen en wat het college mag beslissen, als er maar de goede beslissingen genomen worden. En de VSP heeft altijd al gezegd, implementatie en uitvoering is eigenlijk veel belangrijker. Weet u, beleid kunt u maken door eens per maand een dag op de hei te gaan zitten. Implementatie kost het dubbele en uitvoering, daar bent u op een gegeven moment alle dagen mee eens. En als ik dan dat stuk ga lezen, dan zeg ik, ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wat zijn nu eigenlijk de concrete activiteiten? Wat is de ambtelijke capaciteit die er straks bijgezet worden? Hoe komt de taakverdeling tussen de gemeente en de onderaannemers? Laat ik ze zomaar eens noemen. Hier worden ze samenwerkingspartners genoemd. En dat zijn ze in feite ook wel, maar ik zou ze veel zakelijker benaderen. Omdat ik soms denk dat we wel eens beter straffer in mogen kopen en harder mogen controleren. En hoe is die gezamenlijke relatie dan met de stad? Want als ik dus zie dat de professionals praten over 10-15% kwetsbare burgers en veel moeite hebben om de vraag binnen te krijgen, dus we weten niet precies waar ze zitten, om daarna dan aan vraagverheldering te gaan werken. En dat moet dan gebiedsgericht en cliëntgericht. En er staan nog een paar specificaties in van 4 soorten burgers. En nou, voordat je dat allemaal uitgezocht hebt, dan is de patiënt waarschijnlijk overleden. Maar goed, gelukkig wordt er dan in het stuk gezet, we hebben al ervaring met wijkgericht samenwerken. Volgens mij wordt daarop bezuinigd, als ik me niet vergis. We hebben ervaring met woonservicezones. Ik denk dat er nog geen één draait zoals die zou moeten draaien. We hebben ervaring met het participatiebezit. We hebben ervaring met wisselgeld. We zien dat ook dat ontzettend langzaam gaat. En dat wordt allemaal dan geïntensiveerd. En dan gaan we straks gezamenlijk anders kijken, anders interpreteren, anders denken en ook anders handelen. En als we dat dan goed invullen, dan kunnen we de bewoner vragen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. En als hij dat niet doet, gaan we handhaven. En dan zeg ik, over wat voor samenleving spreken we nu? U bent toch bezig met een bezuinigingsoperatie? En het enige waar u eigenlijk op kunt bezuinigen is efficiënter werken met die samenwerkingspartners. En zorgen dat die burger enthousiast meedoet. Maar ik zie hier geen hoofdstukje over vrijwilligers, hoe je ze moet vinden, selecteren, opleiden, motiveren, ondersteunen. En vooral die kerststol niet vergeten voor 25 december. Want daar gaat het om. U moet mensen oppakken die begrijpen wat u doet. En u moet zover komen dat ze dan ook geweldig vinden om mee te doen. Want vrijwilligerswerk is ontzettend leuk. Dan kom ik terug op uw vragen. Dat zijn best goede vragen. Maar die staan in dat abstracte kader van wat we misschien dan een keer gaan doen. En ik loop hier nou zo'n jaar of 15 mee in vrijwilligerswerk en in allerlei activiteiten, zoals de meesten van u weten. Het gaat gewoon om de pragmatische uitvoering van een aantal dingen die we al hebben. En een aantal toevoegingen die we moeten aansturen als straks de WMO niet meer te betalen is. Ik heb gezien wat u daarop wil bezuinigen. Ja. En andere zaken evenzo. Hoe vangen we dan die mensen op? En tijdens Politiek Café heeft de wethouder van de PvdA al gezegd, natuurlijk, de allerzwakste zullen wij ondersteunen. Dat is prima. Maar als door de omstandigheden zoals economie die niet draait en alles wat duurder wordt en gaat u maar verder, straks die groep die we moeten ondersteunen steeds groter gaat worden, dan heeft u waarschijnlijk wat anders te doen dan al deze fantastische plannen met die samenwerkingspartners. Dan heeft u gewoon mensen nodig die de hand uit de mouw willen steken. En daar zie ik dit plan nog geen oplossing voor geven. Dat kan ook niet in een kader, dat begrijp ik. Maar u begrijpt tenslotte ook dat ik vind met Leefbaar en met anderen, dat we dit heel serieus moeten bespreken. En als we het dan straks eens zijn, is de vraag wie het moet gaan doen, hoe het gaan doen, of de raad, of het college, dat is vanzelf op te lossen. Dank u wel.
Goed, dank u wel. De heer Bamberg.
Dank u, voorzitter. Met het oog op de spreektijdbeperking zal ik het kort houden over de voortgang 2012. Alleen een paar vragen over de bijlagen daarbij. Met name over de maatregelen uit de strategische heroriëntatie. Een aantal ligt op schema, maar van een aantal moet nog werk gemaakt worden. Er liggen nog grote taakstellingen, bijvoorbeeld op inkoopgebied. En wij vragen ons af hoe het staat met de aanpak van de nog niet ingevulde bezuinigingen. Hetzelfde geldt andersom voor de aangekondigde intensiveringen, zoals gratis vervoer voor ouderen met een U-pas, waar we nog niet over gehoord hebben. Dan de vooruitblik, kader 2013... Misschien een suggestie, als fracties vinden dat er langer en uitgebreider over gesproken moet worden. We kunnen het moeilijk mosterd naar de maaltijd maken in september, hoor ik de wethouder zeggen. Maar wellicht kunnen we in staat gesteld worden om nog schriftelijk te reageren voor een datum X. Zodat iedereen toch zijn ei kwijt kan en ook het proces voort kan. Wat de Partij van de Arbeid betreft is het van belang om te zorgen dat we niet eenzijdig focussen op die groep die gedefinieerd wordt als 80-85% die zich wel redt. Want ook al heb je het dan over de restgroep in Nieuwigheid, gaat het dan nog steeds over 10.000 mensen die het kennelijk niet redden. En daar staat de Partij van de Arbeid onder andere voor. En daar willen wij graag een stapje verder gaan dan maar roepen over zelfredzaamheid, wat de laatste paar jaar in de mode is. Vandaag nog in de Volkskrant te lezen, wij hebben het liever over samenredzaam. Ik sta kort stil bij de verschillende rollen die gedefinieerd worden. Ruimte geven, kunst en cultuur. Meer invloed voor de mensen van onderop. Net als de heer Troost vind ik de beschrijving daar wat abstract. Want leidt dat dan tot minder regels en voorwaarden voor subsidies. Verantwoording blijft toch nodig. Hè? Dus je hebt de regels nodig, misschien wel iets andere regels, maar niet te min. En de vraag, moet de toegankelijkheid voor alle inkomensgroepen gewaarborgd worden? Ja, dat is nou echt vragen naar de bekende weg. Uiteraard staan we daarvoor. Iedereen moet mee kunnen doen immers. De rol aandacht geven, uitwerking van de transities. De gemeente wordt verantwoordelijk op een groot aantal terreinen. Jeugdbeleid, AWBZ, WMO, werk en inkomen. En dan moeten we bewoners meer zelf gaan aanspreken. En de overheid meer in een faciliterende en frontlinie sturende rol. Wederom redelijk abstract. Bovendien vergt dat wel een immense communicatieinspanning. Want onderschat niet, we hebben de afgelopen tientallen jaren als politiek gezegd, heeft u een probleem? dan helpen we u wel even. Of we lossen het wel even voor u op. En dat gaan we dus nu niet meer doen. En die cultuuromslag, niet alleen bij ons, maar ook bij de bewoners, de mensen die het betreft, die doe je niet door een dingetje op een website te zetten of een foldertje uit te brengen. Daar komt heel wat bij kijken. Uitleggen, dialoog uitleggen enzovoort. En dan de vraag, waar ligt dan straks de regie in dat complexe veld? En hoe zorgen we dat er verantwoordelijkheid genomen wordt? Wie ziet toe op het zo inrichten dat iedereen die zorg of aandacht nodig heeft, daar ook gebruik van kan maken? En toegankelijkheid moet wat ons betreft zo laag mogelijk en gebiedsgericht georganiseerd worden. Wat de rol zorgbieden betreft, uitwerking van veiligheid, weer die opmerkelijke cijfers die we in ABZ zo vaak bespreken. Objectieve veiligheid stijgt 35%, subjectieve slechts 6%. Ook daar waarschijnlijk communicatie als absolute voorwaarde. Naast meer en meer afstemming met veiligheidspartners, zoals hier genoemd. Dan moet wel de informatiepositie en de regiepositie van de gemeente verbeteren. En ook daar geldt de relatie tussen de transities en de veiligheid kwam net wel aan de orde. Multiproblemgezinnen. Dan gaat het dus niet alleen over veiligheid, veiligheidsbeleid, maar ook over zorg. En is wederom de vraag, waar zit de regie dan straks en hoe controleren we die? Samenvattend over die rollen, er blijft altijd een vangnet nodig. Voor ons als Partij van de Arbeid dus geen zelfredzaamheid tot het gaatje. Nog een aantal opmerkingen over de financiën. Zonder ombuigingen hebben we nu een sluitende meerjarenbegroting voor liggen. Maar de conclusie is dat er ook niet te sparen valt op dit moment. Maar om dan nu extra bezuinigingen in te zetten, zoals D66 en de ChristenUnie lijken te bepleiten, om die dan direct in de algemene reserve te storten, komt ons ook wat merkwaardig voor. Nog een opmerking over het nieuw beleid en de intensiveringen die hierin opgenomen zijn of weggewerkt zijn. Wij vinden het wel makkelijk om even 1,5 ton bij te ramen. Dan hebben we ook nog wel wat wensen. Dus we willen bepleiten om dat zo beperkt mogelijk en zo incidenteel mogelijk te houden. Omdat het natuurlijk wel consequenties heeft voor de begrotingen van de komende jaren. En we dan alsnog meer moeten bezuinigen. Die intensiveringen noem ik nog even. Het gaat om de brede school Lekboulevard Hoogzandveld. Die komt morgen uitgebreid aan de orde. Het regionaal expertisecentrum waarvan ik net heb moeten googlen wat het nou eigenlijk is. Want dat staat niet in de nota, maar het schijnt niet met leerplicht, maar met veiligheid te maken te hebben. Vraag is dan, hebben we dat echt nodig? Is daar echt geld voor nodig? Het cameratoezicht, waarvan al eerder is gezegd dat de discussie natuurlijk in september pas plaatsvindt. En niet nu. Dus het is slechts een reservering. En met name voor de begrotingen van de komende jaren moeten we zien of we daarin mee willen gaan als raad. En tenslotte die stichting Samen voor Nieuwegein. Heel nobel, maar misschien kunnen we daar als gemeente, als deelnemer ook wat betekenen in plaats van alleen maar als subsidiënt. En tenslotte in hetzelfde perspectief een pleidooi om toch terughoudend om te gaan met het voorbereiden van de implementatie van nieuwe wetgeving. De wet werken naar vermogen, Zepert hebben we gehad en die leert ons dat dat niet alleen veel geld kan kosten. Maar dat het misschien ook wel eens raadzaam is om niet altijd de eerste in de regio of misschien in het land te willen zijn die klaar is. Want soms krijg je dan toch de deksel op de neus. En daar wil ik het in deze termijn bij laten. Dank u.
Goed, dankjewel. Kijk ik even wie van de VVD het woord voert. Van Straten. Ja, gaat u gang.
Ja, dank u meneer de voorzitter. We hebben het stuk ook ontvangen. En vorige week hebben wij ook een zeer prettige markt gehad waar heel veel vragen zijn beantwoord. Een wethouder heeft met betrekking tot WMO aangegeven dat hij wel ging uitleggen hoe nou die 323.000 euro werd omgebogen. Dus daartoe nodig ik hem graag uit. Omdat ook gewoon als we iets verder kijken, dan zien we ook gewoon dat hij niet structureel is opgenomen. En daarmee blijf je toch behoorlijk binnen de perken. En dat viel ons ook bijvoorbeeld op als je kijkt naar de ontwikkeling van die bouwleges. Jullie schetsen als college dat dat tussen de 100.000 en 400.000 euro kan kosten. En wat nemen we dan mee? 100.000 en die nemen we ook incidenteel mee. En daar moet nog naar gekeken worden, maar ik wil er toch iets meer gevoel bij krijgen, omdat bij de schriftelijke beantwoording werd eigenlijk gezegd, ja, we hebben op dit moment nog echt geen idee. En dan vind ik dat toch wel ambitieus, als we ook weten wanneer we het een en ander geschreven moet worden. Mocht het er in oktober moeten liggen, dan zou nu ongeveer het moment van schrijven moeten zijn. En dan vraag ik me af of dat dit echt wel een correcte voorstelling is. D66 begon over de bezuiniging van die ambtenaren, rond die 6,5 ton. En als je dat even terugrekent, dan hebben we het over 8 FTE. Zo'n beetje op de 524. Dat lijkt me te doen als college. Omdat ergens anders wordt die ingeruimd. En dan wordt vacatureruimte al wel vast ingeboekt. Dus schijnbaar zit er toch nog ergens vacatureruimte in de gemeentelijke organisatie. Dat wat betreft de voorjaarsnota. Het ambitieniveau. Ik deel het met velen dat het wel heel makkelijk is om te zeggen van we pakken hem uit de economische buffer. Het lijkt net of dat we niets doen op deze wijze om die 1,7 miljoen nadeel, ook al is het veelal overkomen vanuit rijksbeleid, om die toch in de tang te houden. Dus ik zou toch wel van het college het ambitieniveau willen horen om die 1,7 miljoen verder naar beneden te brengen. Want dit is wel een beetje te gelaten. Zo van, we hebben het toch over. En we gaan verder met de orde van de dag. Daarmee snappen we overigens wel dat we vanuit het meerjarenperspectief het op vandaag te vroeg is om te zeggen, we gaan nu bezuinigingen inzetten. Alle partijen hebben in het lenteakkoord hebben er afstand van genomen. Of je nou voor of tegen was. Nee, of je nou voor of tegen was. Iedereen heeft aangegeven dat er toch zaken zometeen anders moeten. En ik kan me voorstellen dat we daar zometeen nog ombuigingen voor krijgen. Dus dan zou het jammer zijn als we nu het sociale middenveld en de inwoners van Nieuwegein de stuip op het lijf jagen, terwijl we in september of oktober gaan zeggen van dat valt toch wel mee. Of het gat is toch wel groter. En ik vrees dat het het tweede wordt.
Mag ik interroperen in deze eerste
moment? Nee, niet.
Mag eigenlijk niet, hè? Maar,
nee. U krijgt zo de gelegenheid uw eerste termijn te doen. Dan kunt u meteen reageren.
Ja. Dus, maar ik wil wel graag toch van het college horen dat die intentie er is. Als zo meteen nog in oktober een beetje duidelijkheid begint te komen over hoe die consequenties nou voor de gemeente Nieuwegein uitvallen, dat we dan alsnog wel gaan bezuinigen. Want het kan niet zo zijn dat we van de ene kant zien dat we zometeen een buffer nodig hebben voor de grote renovatie van de stad van 40 jaar. En van de andere kant dan zeggen, maar dat probleem zien we nu maar even niet. En we schuiven het door naar het volgende college. Ik heb zowel zoiets van als VVD, van dat moeten we nu ook dan met elkaar gaan oplossen. Want op dit moment begrijpt de gemiddelde inwoner ook gewoon wat er aan de hand is. Dat wat betreft de voorjaarsnota. Ja, kadernota. Een hoop heb ik natuurlijk net al aangegeven. De vragen zelf, daar gaan we op in tijdens de bespreking in de raad. Wat wij lastig vinden is dat er eigenlijk vrij snel vanuit een veronderstelling wordt gewerkt. Bijvoorbeeld in kunst en cultuur, en die zelforganisatie, capaciteit. Maar wat bedoel je daar nou echt concreet mee? Voordat wij daar zo meteen gaan invullen van dat is akkoord ja of nee. Hebben we het dan over dat er meer particulier initiatief is? Hebben we het erover dat er bezuinigingen zijn? Dus er kunnen ook in andere sectoren bezuinigingen zijn. En welke andere sectoren heeft het college dan voor ogen? Want het maakt toch wel wat uit of dat je het nou over maatschappelijke factoren hebt, of over sport, of over. Nee, je kan niet dezelfde placement over alle sectoren leggen en dan zeggen, nou, en zo gaan we dat doen. Een stuk maatwerk is daarmee nodig. Een ander stuk wat erin zat is de A7-hoefweg. De A7-hoefweg geven jullie aan, er is een mooi onderhandelingsresultaat gehaald. En nu is het, en dan houdt het eigenlijk op. Want ene moment is het dan gewoon grondbedrijf geworden. Nou, dat kunnen we goed begrijpen. Maar dan moet er toch nog wel aan de algemene dienst worden betaald. En uit de vragen die ik tot nu toe heb gesteld, worden er geen kosten in de algemene dienst gemaakt. Voor dit lapje grond. Dus waarom we nou daar 100.000 euro aan betalen aan de algemene dienst. Ik heb zoiets, of het is een grondbedrijfzaak, en dan loopt hij ook volledig via het grondbedrijf, of het is algemene dienst en dan loopt hij ook volledig richting algemene dienst. En waar die overheveling nu in zit en waarom er ook een surplus is van 50.000 euro, die snappen wij niet. Het is goed dat er meer geld is opgehaald, maar ga dan vervolgens, of het is algemene dienst of grondbedrijf. De exploitatie van de kermis, zijn ook al wat technische vragen over gesteld, maar heeft dat ook te maken met de locatie of is dat, kan je die correlatie niet aangeven?
Kun je tot een afronding komen?
Ja, inzet en reïntegratie. We hebben al 2 miljoen bijgeplust. Er wordt nu nog eens een keer 6 ton plus 2 ton gevraagd. En ik hoor ook positieve verhalen van de wethouder met betrekking tot het aantal, noem het maar het Randstad traject. Dat daar een grote uitstroom in zit. Hoe zit het nou? Waar haal ik die bedragen vandaan? En waarom dan nu 2,8 miljoen in plaats van die 2 miljoen die we geraamd hadden? En ik vroeg me af of dat het college al een voorspellende waarde had, dat er geen vrijverval is van 125.000 euro... in 2014 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, die nu in 2012 zijn.
Dank u wel. Nou, meneer Wijntjes, dan geef ik u het woord.
Ja, meneer de voorzitter, dank. Ik denk dat ik maar even op een pragmatische manier door de stukken heen hobbel. Op de eerste plaats naar de voorjaarsnota 2012. Het is al gezegd, er zitten nogal wat plussen en min in. En die zijn normaal. Ik bedoel, het is een beetje business as usual. Maar er zitten wel een paar structurele punten in. Waarvan ik denk, nou, college. En trouwens ook incidentele punten. En dat heeft me wel verbaasd dat er op geen enkele manier gemotiveerd wordt waarom bepaalde zaken dan gewoon niet eventjes gecompenseerd worden door andere maatregelen. Want dat is natuurlijk de essentie van hier. Als je tekort hebt, moet je ze gewoon oplossen. Waar je het oplost. En oplossen is eigenlijk ervoor zorgen dat een zaak wordt teruggedraaid, ervoor zorgen dat het gecompenseerd wordt met andere zaken in huis. Dat staat er niet in. En dat had toch een poging moeten zijn. Dat had duidelijk gemaakt moeten worden waarom dat niet gelukt is. Want de analyse had er moeten zijn waarom het niet gelukt is. En ja, en dan is het natuurlijk heel gemakkelijk. Of heel gemakkelijk dan natuurlijk ga je dan. Het enige wat dan resteert als je dat niet doet, is dan gewoon de begrotingsruimte benutten. Als je de begrotingsruimte benut, heb je minder om te storten in zo'n buffer economische reserve. Dat is gewoon simpelweg wat hier in dit stuk staat. Wij zijn dus niet zo tevreden met het feit dat die analyse er niet is. Want die had er wel moeten zijn. We snappen ook wel dat als je uiteindelijk in die end, daar ben ik met Bamberg voor eens, in die end ziet, als je alle potjes gebruikt, dat je toch gewoon een structureel begrotingsevenwicht hebt. Ja, dan ben je natuurlijk ook een beetje licht gestoord om, laat ik me zeggen, om te gaan bezuinigen. Ik bedoel, dat is ook een beetje ingewikkeld. Overigens, dat is wel met begrotingsevenwicht. En dat is nu, daarin onderscheiden wij als partij, het CDA en denk ik ook de VVD zich met de rest van Nederland onderhand. Want alles wat links is in Nederland vindt begrotingsevenwicht geen enkel probleem. Hè? Want van SP tot PvdA tot GroenLinks en zo, iedereen, nou GroenLinks een beetje minder, maar iedereen denkt dat je met schulden als het ware welvaart kunt creëren. Nou, daar zijn wij niet van. En daarom is denk ik het ook goed. Ja, nou, maar in ieder geval is het goed dat begrotingsevenwicht op saldo is. Dan zou ik ook willen vragen aan het college. Je mag in eerste termijn niet interperen. Zeg ik maar. Er zitten ook een aantal structurele posten in waarvan ik denk die zouden best op termijn opgelost kunnen worden. Neem bijvoorbeeld die posten rond de onderwijs, et cetera. We weten gewoon dat we wat minder kinderen krijgen. Dus op termijn zou je natuurlijk ook in de huisvesting natuurlijk toch die besparingen moeten kunnen vinden. Althans een deel daarvan. Ik wil daar graag een antwoord hebben van het college. En dan is het misschien zo dat deze tegenvallers nog meevallen. Als ik gewoon kijk naar de zorgpunten, die hebben wij ook rond de individuele voorziening WMO. Dat is een behoorlijke klap die eraan zit te komen. We vertrouwen de wethouder wel dat hij met een goed verhaal komt, maar het is en blijft een zorgpunt. En als het gaat over de risico's in de begroting, en dan vooral is dat de WWB, hè, om maar zo te zeggen. Dat is toch een groot risico. En wil ik toch aan de wethouder vragen van ja, hij neemt hem nu niet op als potentieel nadeel. Maar heeft hij een gevoel erbij dat het wel goed komt dit jaar? Want het is toch, ik vind dat als je met een, laten we zeggen, de economie staat er niet best voor. En dan is het toch heel erg moeilijk om de ambities die je hebt dan ook waar te maken. Ik bedoel dat het CDA zal, we zullen daar, laat ik het zo zeggen, we hebben daar veel zorgen om. En we hebben ook heel veel zorgen over het haalt. Maar wij kunnen ook voorstellen dat het heel moeilijk is om maatregelen te nemen om daar tegen te gaan. En daar wil ik toch nog even ietsje meer helderheid over hebben of dat lukt. Nou, heel, heel bijzonder is natuurlijk de kwestie van de mutatie in de stelposten. We hebben zo net allemaal een iPad gekregen. Maar ik stel vast dat we in 2015 die allemaal mogen houden. Hè? Want er staat een grote post van 50.000 euro. Dat wordt allemaal nieuw aangeschaft. En volgens mij hadden wij een bruikleenovereenkomst getekend. En dan denk je bij jezelf, die dingen gaan door naar de nieuwe raadsleden. Dus hebben we ook het geld niet nodig. Dus dit klopt niet helemaal met het beleid. Maar goed, dat is. Dan hebben we een post van de niet ingevulde bezuinigingen en stelpostenvisie en bestomingsmaatregelen. Ja, dat vind ik dan wel een post die opgelost moet worden. Dat vind ik dan echt, dat loopt al jaren mee. Hij loopt zelfs op, in negatieve zin. En daarvan, nou, dat is de post niet ingevulde bezuinigingen en efficiëntie- en verzorgingsmaatregelen. Die post die stamt op de een of andere manier nog vandaan, misschien wel vanuit Nieuwegein Kies nog voor een stukje. Sluit ik helemaal niet uit. Nou, die moet gewoon eens een keer naar nul gaan lopen. Want dat is, u zegt, ja, daar kom ik wel op de najaarsnota op terug. Ik denk dat we wat eerder een rapportage willen hebben van wat is nou hier nou precies aan de hand. En wat zijn nou de oplossingsrichtingen om hier nou gewoon ook structureel vanaf te komen. Want dit is eigenlijk een post die, die zou in 2013 geregeld moeten zijn, vind ik. Ik bedoel, dat is nu te lang, om het maar zo te zeggen. En dan ben je ook een heel groot probleem rond het tekort ook kwijt, hè. Laten we dat ook maar even zeggen. Dan heb ik met betrekking tot het bestuurlijk kader 2013. Ik moet zeggen dat daar kunnen we in de raad ook op terugkomen. Ik kan me overigens voorstellen dat er behoefte is bij fracties om daar nog eens nader over te praten. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar tegelijkertijd, wat we hier zien is, dat is toch, dat waar is de overheid dan verantwoordelijk voor? Die kernvraag staat hier niet in. Hier staat in wat de overheid denkt, wat ze van de burgers zou moeten kunnen verwachten. Er blijft een restcategorie over waar we voor zorgen. En voor de rest, doe vooral je eigen ding. Ja, daar komt het feitelijk op neer. Maar die overheid is ook zelf verantwoordelijk. En het meest pregnante beleidsveld waarin dat speelt is bijvoorbeeld veiligheid. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende politie op straat. En die zijn er niet. He, om maar zo. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende veiligheid in de buurten. De burgers zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Maar die garantie van de overheid, dat service level wat die burger nodig heeft om zich veilig te voelen, dat is er niet. En dat is de afgelopen jaren bij voortduring door allerlei maatregelen en door allerlei bureaucratische gedoe in die organisatie, is dat simpelweg echt op het tweede plan terechtgekomen. Daar zit, naar mijn gevoel, en ik ben daar niet de enige in, want de Algemene Rekenkamer heeft een paar maanden geleden daar een vernietigend onderzoek over gehouden, hoe het zit nou met die efficiency van die overheidsapparaten. Dat is ook een zaak die u als, ik zou bijna zeggen, als bestuurlijk kader neer moet zetten. Waar is de gemeente Nieuwegein op alle onderwerpen verantwoordelijk voor? Waar acht u zich bestuurlijk verantwoordelijk voor? Dat is als het ware de contramal van datgene waarvan u vindt waar de burger verantwoordelijk voor is. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat staat er niet in en dat vind ik persoonlijk een behoorlijke omissie. Als het gaat over, de rollen die er zijn. Ja, dan zeg ik ja, ik vind een rol als frontlijnsturing, zo'n term alleen al. Ik heb vele velden van weleer bezocht, maar dit vind ik een verkeerde term. Dat vind ik gewoon geen passende term, vind ik dat. Dat is gewoon, je krijgt meer uitvoering en je moet zorgen voor meer uitvoeringsregie. Maar dit soort termen moet je gewoon niet benutten. En dan komt bij dat kun je dit soort gedachten van toepassing verklaren op al onze programma's. Want we hebben vele programma's die we doen. Van openbare ruimte tot et cetera. Hè. En overal moet dat op de een of andere manier in die programmabegroting tot uiting komen. Dus dat is ook een vraag. En dan heb ik nog een vraag. Er zijn ook wel zaken waar je dit kader helemaal niet voor toepassing kunt verklaren, maar die wel relevant zijn voor een kaderstellende op programmabegroting, laat ik het maar zo zeggen. We maken met elkaar afspraken over 2013 dat we een aantal projecten gewoon gaan doen. Bijvoorbeeld, ik zal niet de plofsluis noemen, want dan krijg ik iedereen over me mee, maar bijvoorbeeld de derde kolk die eraan zit te komen. Ja, er zijn grote projecten waarvan ik vind dat de raad zich er ook mee moet bemoeien. Ja, die horen dus ook als het ware in dit stuk te zitten, maar die passen niet helemaal in deze, laten we deze filosofische punten die hier staan. Nou, dat wou ik maar even kwijt. Dus die begroting 2013 is meer dan alleen maar kijken de relatie tussen mensvisie en visie van, want dat is feitelijk de mensvisie en visie van de overheid in relatie tot die programma's. Kijk ik naar de vragen. Kijk, op zichzelf is die inhoudelijke koers, Mol heeft het ook al gezegd, lijkt heel veel op de koers van Nieuwegein kiest. Dat is echt. Het is ook opmerkelijk dat de samenstelling van dit college dat ook nog eens een keer dubbel onderlijnt. We hebben tijden meegemaakt dat er toch partijen waren die dat helemaal niet onderlijden. Dus dat is toch wel heel mooi. Als ik kijk naar de uitwerking kunst en cultuur, natuurlijk meer ondernemerschap mag allemaal. Maar alles heeft zo zijn grenzen. Ik kan een mooi voorbeeld geven. Als u het bestuur van de kom alle vrijheid geeft, dan komt er een ondernemer misschien met de 12 olifanten die een dansje in de nieuwe kom willen maken. Nou, prima ondernemerschap. En er komt erna in actie, et cetera. Er zijn dus altijd grenzen aan dit soort zaken. Als ik kijk naar de uitwerking van de transities, zeker is het zo dat wij een belangrijke transitietaak krijgen. En wij vinden het ook goed dat de overheid zich vooral faciliterend opstelt. Dus vinden we wel goed. Kaderstellen en handhaven bij wetgeving, prima. Frontlijn zul je niet doen. Waarom nou gebiedsgericht? Nou, daar geloven we helemaal niks van. De schaal van kwesties die in de stad spelen. Het grootste gebied is de stad. En dan een kleinere eenheid is de wijk. Maar heel veel kwesties spelen gewoon op het niveau van de stad. Dus dat is niet wijkgericht of zo. Je moet dus gewoon met verstand per probleem de schaal bepalen en zo oplossen. Zo moet je dat doen. Dus niet principieel alles op wijkniveau willen regelen, want dat haal je vanzelf de inefficiëntie binnen en dat waarschijnlijk los je dan ook niet echt het probleem op. Want de schaal is vaak veel groter dan die wijk. Dus dat zeggen wij, dat is geen goed idee. Dan uitwerking veiligheid, informatiepositie. Nou, ik zou nog een stap verder willen gaan. Onze portefeuillehouder die moet ervoor zorgen dat datgene wat nu landelijke politie wordt, dat die agenten presteren wel in die executieve dienst. Die doen hun werk wel. Maar die agenten die zijn meer dan de helft van hun tijd kwijt met het schrijven van formulieren. Met het voorkomen van juristerij. Want voor je het weet, als ze een bronfietsdief hebben aangehouden, is niet de bronfietsdief de dader, maar zijn zij het, als je niet uitkijkt. En daar is het hele systeem op gebaseerd. Daar moet onze burgemeester werk van maken om ervoor zorgen dat die uitvoerende clubs die voor ons werken in deze stad gewoon in optimale zin hun werk doen.
Nou, kunt u gaan afronden.
Ja, daarna het financieel kader 2013, daar ben ik altijd wat korter in. Wat ik heel graag zou willen weten is, als landelijk nou toch, hè, blijkt, ondanks dat we krijgen verkiezingen, er zal 14 miljard bezuinigd moeten worden. Wat voor effect heeft dat op onze begroting? Stel dat dat gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat het is of 10 of 30 miljard. Als links komt is het 10 miljard. En als rechts het wordt is het 30 miljard. Zo zal het ongeveer wel gaan. Maar ik wil dat graag weten. Want dan hebben we ook een beeld van wat nou precies ongeveer we nodig hebben om dat ook na 2014 op te lossen. Want dan bent u weg als college. Dan ben ik weg als gemeenteraad zitten en velen met mij. Maar we willen toch graag iets nalaten voor de toekomstige gemeenteraad, toekomstige colleges om op een goede manier hun werk te kunnen doen. Dat.
Ja, dank u wel. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Wij doen alleen de aanvullende dingen die niet aan de orde zijn geweest. Dat is onder andere het raadsbesluit punt 8. Vinden wij dat de raad het financieel perspectief moest vaststellen en niet ter kennis namen. Wij verwachten daarvan een strikte vervanging. En nog een vraag over dekkingsmiddelen op pagina 5 van de voorjaarsnota. Hoe serieus is de korting van de algemene uitkering voor 2012 van €604 en voor 2013 €639.000? En dan over de kadernota, voorzitter. Wij vinden het van belang dat we de kaders, dat we daar met elkaar over gaan praten. Wij hebben, omdat deze raad niet zonder stuk wil praten, maar iets in handen zou willen hebben om erover te praten, hebben we een stuk gemaakt. En wij vinden het van essentieel belang dat besproken wordt, want juist, meneer Troost, uw vrijwilligers komen daar wel in voor. En zo zijn er nog veel meer dingen waarvan wij vinden dat het belangrijk is dat het met elkaar besproken wordt. En we hebben al zitten tellen dat we al op 9 raadsleden komen die dat zouden willen bespreken. Dus ik neem aan dat het doorgang zal vinden. Tot zover, voorzitter.
Goed, dankjewel. Dan gaan we kijken naar de beantwoording van het college. De heer Kolff gaat dat als eerste doen. Zou u willen proberen wat beknopt te formuleren?
Ja, voorzitter, dank. Dat zal ik zeker proberen. Ik zal proberen om het in een paar hoofdlijnen samen te vatten. De vele opmerkingen en vragen die gemaakt zijn. En daar een paar hoofdthema's op te reageren. Ik denk dat het wel goed is om duidelijk te stellen. En ik hoop dat iedereen zich dat ook wel beseft. En volgens mij is het ook wel duidelijk dat we natuurlijk in lastige tijden leven. Het zijn zware financiële tijden. En vanuit Den Haag is het ook niet altijd even duidelijk wat er allemaal op ons afkomt. En toch zullen we daar als gemeente telkens weer op moeten acteren. En om maar even het voorbeeld wat de heer Bamberg aanhaalde te noemen. Die wet werken naar vermogen, daar hebben we op geanticipeerd. Als die er was gekomen, dan zou die per 1 januari hier zijn geweest. En als je dan niet hebt voorbereid, dan krijg je echt een koude douche. En overigens is het zo dat zowel binnen VNG-verband als in een brede meerderheid in de Tweede Kamer het wel duidelijk is dat er allerlei decentralisaties af gaan komen op gemeenten. In welke vorm dan ook. En daarnaast is het nog zo dat het participatiebudget, om maar even dat onderwerp aan te houden, gehalveerd is vanaf 2012, vanaf dit jaar. Ruim gehalveerd. Dus dat betekent echt dat er maatregelen nodig waren en die nog steeds nodig zijn op dat vlak. En dat geldt voor een heleboel zaken. En tegelijkertijd blijven we die lastige financiële situatie hebben. Een teruglopende uitkeringen vanuit het Rijk. Zware economische omstandigheden, een kabinet dat gevallen is en waar een nieuw kabinet voor moet komen, maar wat er waarschijnlijk pas in december van dit jaar of misschien januari volgend jaar is, maar veel eerder zal het niet zijn. En pas dan zullen we enig inzicht hebben in, nou, wat zijn de maatregelen die genomen worden vanuit het Rijk en wat betekent dat voor een nieuwe gein. En als u zegt, meneer Wijntjes, ja, tussen de 10 en 13, 14 miljard, nou, wellicht is dat een realistische aanname. Maar dan nog moet je afvragen, wat betekent dat voor nieuwe gein? Stel dat de landelijke overheid, voor excessief hoog bedrag bezuinigt in de zorg, dan heeft dat bijvoorbeeld weinig effect op nieuwe gein. Als er andere maatregelen getroffen worden binnen die 10 tot 14 miljard, dan heeft dat wel heel veel invloed op nieuwe gein. Dus dat zullen we echt moeten afwachten, wat een nieuw kabinet daarmee gaat doen. En dat is ook de reden dat we hebben gezegd, we gaan niet sparen op het moment dat we dat niet kunnen. En dan kom ik eigenlijk meteen bij het punt waar meneer Monroy voornamelijk een punt van maakt, maar ook enkele anderen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de verbazing en de act die meneer Monroy opvoert vanavond, dat die mij ook weer een beetje verbaast. Want het kan toch niet zo zijn dat we gaan sparen en daar nu extra voor gaan bezuinigen, zonder dat we weten waartoe die bezuinigingen leiden. En zonder dat we nu weten wat voor effect die bezuinigingen hebben. Ik denk dat dat een onverstandige keuze zou zijn. En als u zegt, ja, de raad heeft besloten om geld in die crisispot te stoppen, dan zeg ik, daar heeft u helemaal gelijk in. Het college doet op dit moment, gezien de huidige omstandigheden, een ander voorstel. En als u daar als raad mee instemt, dan heeft u als raad uw eigen mening ook bijgesteld. Dat is een, volgens mij, een wel vaker voorkomend fenomeen. En ik denk dat dat verstandig beleid zou zijn. Nogmaals, en dan beantwoord ik misschien ook meteen een vraag van de VVD-fractie. Het college hecht er wel aan om meerjarig een sluitende begroting te hebben. En dat is niet alleen maar voor dit jaar sluitend te eindigen, maar ook voor de jaren daarop. En dat bekijken we altijd met een jaar of drie vooruit, zoals dat te doen gebruikelijk is. Nou, vooralsnog is dat gewoon het geval. Wij verwachten ook dat we daaraan zullen blijven voldoen. En dat betekent dat als het nodig is, dat we bij u zullen komen met aanvullende maatregelen. Of aanvullende voorstellen waar u dan uiteindelijk over beslist. Dat even, zeg maar, de grote lijn van het verhaal. De voorjaarsnota laat een aantal tegenvallers zien, maar dat zijn wel met name tegenvallers waar we vrij weinig invloed op hebben. Dat zijn tegenvallers die met name vanuit Rijksbeleid op ons af zijn gekomen. En daar zullen we mee moeten handelen. We hebben, als u vraagt van, goh, heeft u dan niet binnen de programma's geprobeerd om die zaak op te lossen, dan is mijn antwoord daarop ja, we hebben daar alles voor geprobeerd. Maar het bedrag wat nu onder de streep staat, is het bedrag waar we niet aan onderuit komen. Anders hadden we dat u ook niet durven voorleggen. We hebben bijvoorbeeld in het verleden ook geanticipeerd op een mogelijke stijging van ambtenarensalarissen. Daarom is dat ook iets wat we voor een deel kunnen opvangen in de toekomst. Dan is er nog een aantal specifieke vragen gesteld. En ook is er gesproken over dat bestuurlijk perspectief. En wat is daar nou precies de bedoeling van? Nou, we hebben in elk geval gemeend, ook op uw eigen verzoek, om die voorjaarsnota en die kadernota samen te voegen. Maar we vinden het ook van belang dat we met u als raad praten over waar willen we naartoe met de stad. En zelfs met een kleinere portemonnee in de toekomst. Ik denk dat ja, laat ik het zo zeggen, als ik raadslid zou zijn, dan zou ik dat willen worden, omdat ik zeg maar een visie heb op waar ik naartoe wil met de stad. En ik denk dat ook dat goed is dat het college bij u informatie ophaalt over, nou, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat het ook een moderne manier is van een stad besturen, dat je daar met elkaar over spreekt. En we hebben gemeend om dat te doen aan de hand van een aantal vragen en aan de hand van een perspectief, hoe wij er in elk geval tegenaan kijken. En wat wij daaruit ophalen, dat zullen we meenemen in de voorstellen die we u doen om de toekomst goed tegemoet te zien. En uiteraard komen we daar dan ook te zijn tijd weer opnieuw over te spreken. Ik heb ook nog een vraag gehoord van raadslid Van der Zalm over de risico's die op pagina 16 staan. Om maar even specifieke vragen aan te halen. Ja, dat zijn natuurlijk niet alle risico's, maar dat zijn wel risico's die wij zien in 2012. Maar waar we nu zeggen van, nou, daar gaan we niet nu al als een nadeel in boeken. Want daar zijn we heel hard mee bezig om te zorgen dat die risico's zich niet voordoen. Dat zijn dus niet alle risico's die de gemeente loopt. Eens even kijken. Ja, de vraag van ONS of er een strek ter vervanging moet komen als de cijfers niet overeenkomen. Nou, ik ben het met u eens. Als de cijfers niet overeenkomen, moet er een strek ter vervanging komen. En ik zal zorgen dat dat tijdig voor u wordt uitgezocht. VSP heeft nog een opmerking gemaakt dat als er 700 miljoen nu al bekend is als een tegenvaller, dat dat zo'n 7 miljoen voor Nieuwegein zou zijn. Nou, dat is ook een beetje een forse aanname, dat hangt ook een beetje van de maatregelen specifiek af. Maar los daarvan is het nooit 1%, maar altijd minder. Ik ga meestal uit van zeg maar een kleine 0,5% wat op Nieuwegein slaat. Maar dan nog, als dat leidt tot een niet meerjarig sluitende begroting, dan zal het college met voorstellen komen om te zorgen dat dat wel zo is. Een aantal vragen die gesteld is, die ik nu oversla overigens, die zullen door collega's worden beantwoord. Bijvoorbeeld bezuiniging op de WMO. Ik ben blij dat een aantal partijen aanwezig, een aantal raadsleden aanwezig, wel ingegaan is op de vragen die we hebben gesteld. En we zullen die input ook in elk geval meenemen in de wat er ons verder te wachten staat. Ik denk dat we, even kijken of ik nog wat heb gemist. Ja, ik heb nog een aantal vragen gemist in de beantwoording van bij de vragen van de VVD. Vragen over de A7 Hoefweg. Hoe zit het nou precies met die kwestie? Nou, we hebben daar een Shell-pomp zitten. Daar krijgen wij een bepaalde huur uit per jaar. En we hebben gemeend toen het contract afliep dat eigenlijk een vrij lage huur was in verhouding tot wat het zou moeten zijn. We hebben dan ook met Shell een onderhandeling aangegaan om te zeggen van nou, als jullie niet meer gaan betalen, dan zeggen we het contract op. En ze hebben daar uiteindelijk in toegegeven en een flink hogere huur toegezegd. En voor een deel komt die ten goede aan de algemene dienst en voor een deel aan het grondbedrijf. En dat komt omdat beide ook kosten maken ten aanzien van de zaak waar we het over hebben. Het is natuurlijk grond van de gemeente, maar er wordt ook vanuit de algemene dienst inspanningen verricht voor wat daar gebeurt. En dat betekent dat we een verdeling hebben gemaakt in de extra opbrengsten van dat verbeterde huurcontract tussen de algemene dienst en het grondbedrijf. En als u vraagt, ja, die 6 ton en die 2 ton verschil bij de uitkeringen, bij de WWB-uitkeringen. Ja, waar we hier over spreken met die 6 ton en 2 ton het jaar erop, dat is een verschil ten opzichte van de uitkeringen die we van het Rijk ontvangen om die uitkeringen te kunnen betalen en de uitkeringen die we daadwerkelijk verstrekken. En dat is een verschil wat het te maken heeft met de systematiek die het Rijk hanteert om uitkeringen te compenseren aan de gemeentes. Ja, CDA heeft ook een vraag gesteld over die uitkeringen, over de WWB en het risico wat we daarin lopen. Nou, u vraagt eigenlijk van kunt u de ambities waarmaken? Nou, we hebben met elkaar uitgebreid gesproken eerder over het plan van aanpak wat Nieuwegein heeft ten aanzien van mensen aan het werk krijgen. Daar wordt op dit moment ongelooflijk hard aan gewerkt en de voortekenen daarvoor zijn ondanks de crisis goed. En we vinden dus eigenlijk dat we daar ook in de cijfers dat dan tot uitdrukking moeten laten komen. En mocht dat uiteindelijk niet zo zijn, ja, dan zullen we een tegenvaller hebben te melden, maar die voorzien we op dit moment niet. En waarom is een iPad in 2015eigendom van een raadslid? Nou ja, daar staat eigenlijk dat bedrag opgenomen, omdat dat op dat moment zal moeten worden vervangen. En u heeft een vraag over de post niet ingevulde bezuinigingen. En daarvan vraagt u eigenlijk een rapportage. En die mening die deelt het college ook. Dus u zult wat mij betreft die rapportage krijgen. Kan u niet precies toezeggen wanneer. Maar het is wel iets wat onze grote aandacht heeft. Want we kunnen wel blijven bezuinigen in de toekomst. Maar als er oude bezuinigingen niet worden ingevuld, dan hebben we toch een probleem met elkaar. Dus ik vind ook dat daar aandacht voor moet zijn. Dat is er ook. Maar ik vind ook dat u recht heeft op een goede terugkoppeling over wat we in het verleden met elkaar hebben afgesproken. En dan heb ik nog een duiding van u gehoord dat veiligheid op het tweede plan zou staan. Nou, ik denk dat dat niet reëel is. Dat er denk ik op dit moment meer dan ooit aandacht is voor veiligheid in Nieuwegein. En mocht ik u verkeerd begrepen hebben, dan hoor ik dat vanzelf wel. Maar er wordt heel erg hard gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid. Er is meer blauw op straat. Er is meer aandacht voor BOA's. Er is meer aandacht voor verschillende problematieken in alle wijken die we hebben. Dus dat zie ik eerlijk gezegd niet. En uw duiding of we wijkgericht wel of niet moeten doen. Ja, ik denk dat daar een andere collega zo nog op zal terugkomen. Maar die mening is het college in ieder geval niet met u toegedaan. Daar wou ik het voor nu bij laten. Nog één vraag zie ik van Leefbaar Nieuwegein. Hoe serieus zijn de kortingen die vermeld staan in de stukken? Die kortingen die staan daar niet voor niks. Die kortingen vanuit het Rijk, die krijgen wij gewoon door vanuit het Rijk en die zullen we moeten verwerken en daar zullen we mee moeten dealen. Dus daarom staan ze daar ook vermeld. Daar wou ik het bij laten.
Ja, dank u wel.
Voorzitter, en een andere vraag van ons?
Nou, dat komt zo in de tweede termijn dan. Mevrouw Van den Berg.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb maar één vraag gehoord. Dat gaat over de kermis van twee fracties, D66 en VVD. En de opmerking die gemaakt werd was, misschien moeten we de kermis afschaffen gezien de tegenvallende opbrengsten. Nou, dat zou niet mijn pleidooi zijn. Ook onder de jongeren, sinds kort praat ik met een jongerenraad, is dat de meest populaire evenement in het jaar. Het klopt dat het minder oplevert dan gewenst. Maar er komt in ieder geval meer binnen dan dan eruit gaat, zeg maar. Alleen de opbrengsten zijn veel minder positief dan gewenst. Ik weet wel dat er extra inspanning geleverd gaat worden om toch meer opbrengsten te genereren. Of dat te maken heeft met de locatie, dat durf ik niet te zeggen. Vorig jaar hebben we wel een grotere kermis gehad, maar dat zat op P-West. Dat was voor dit jaar niet mogelijk. Moesten we terug naar het Merweplein. En het is een relatief kleine locatie als je het hebt over een kermis. Maar daar zullen we het wel mee moeten doen. Als blijkt dat er toch geen extra inkomsten gegenereerd kunnen worden, dan zullen we ook uiteindelijk in de begroting de opbrengsten moeten aanpassen. Dat was hem, voorzitter.
Goed, dank u wel. De heer Reus.
De vraag over beeldkwaliteit komen we terug. Er werd een vraag gesteld over in het kader van strategische heroriëntatie, sommige gedifferentieerde beeldkwaliteit. Daar hadden we 2 ton op ingezet. Dat is al gerealiseerd. De contracten zijn er gesloten en in april hebben we in ieder geval die 2 ton hebben we voor de komende jaren binnen. Daarbinnen kan dus met onderhoud groen plaatsvinden zoals ik het straks heb uitgelegd. Daarnaast zijn we ook nog bezig, met name ook met nieuwe contracten. Nieuwegein zijn 4 gewesten verdeeld. En de laatste waar de contract nu sluit was bouwbedrijven. Dat is nu ook gebeurd. En er staat ook nog een 25.000 aanpassen contract in verband met, het heeft met de verkeersinstallaties te maken. Er zijn we in voorbereiding, er schiet ook op. Dus we liggen echt op schema wat dat betreft. En ik kan ook een compliment maken aan de mensen die de onderhandelingen doen, want het is voor de tegenpartij ook niet makkelijk om in te leveren. Er werd ook nog een vraag gesteld, een algemene vraag, die ging ook over kunst en cultuur. Daar had de heer Wijnkens ook over. Er zijn ook grenzen op het moment dat je uitgaat van het initiatief om kunst en cultuur en allerlei activiteiten bij de participerende burger neer te leggen. Natuurlijk zijn je er. En ik zal niet regelen dat de 12 olifanten bij de kom gaan staan dansen. Maar als de kom in staat is binnen hun programmering allerlei commerciële activiteiten te organiseren zoals congressen, dan vind ik dat ze die ondernemende ruimte moeten hebben. Datzelfde geldt voor bibliotheken, dat geldt voor anderen. Maar het geldt ook wat ons heel subsidiebeleid voor kunst en cultuur, dat we dat moeten gebruiken om te verleiden en initiëren, maar niet om te continueren. Dan moeten de mensen dat zelf oppakken. Dat is een lange termijn beleid, want men is gewend in de laatste jaren dat men echt gefaciliteerd wordt, maar het moet meer initiëren en verleiden gaan. Ik hoorde de heer Bamberg ook nog een opmerking maken over samen van Nieuwegein. Het laatste jaar van 2010 af hebben wij ons gecommitteerd in het kader van MVO voor samen van Nieuwegein. Dat was een aflopende reeks van 40, 35 en 30.000 tot in 2012. We hebben nu aangegeven dat wij dat afgebouwd tot max 20.000. Waarvan een 10.000 dan het echte lidmaatschap is als bedrijf. Het is een bedrijf van 500 medewerkers die meedoen en een MVO voorbeeld geven. En de subsidie is eigenlijk van 40 naar 10 is afgebouwd. Dus we gaan structureel dus duidelijk minder opgeven. En dat betekent ook dat we relatief, als we kijken naar de plaats om ons heen, duidelijk minder geven dan anderen. Maar wij verwachten ook dat de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. En het samen van Nieuwegein betekent niet alleen gemeente Nieuwegein. Dat waren de opmerkingen en vragen die ik had.
Dankjewel. De heer Adriani.
Voorzitter, dank u wel. 2 onderwerpen waar specifiek vragen over gesteld zijn. En ik wilde nog een paar opmerkingen maken over het aspect zorg en welzijn in het kader van de decentralisaties met het oog op de kaderstelling 2013. Ten eerste een vraag over de bouwleesjes. D66 vroeg zich af of die nou niet teruggebracht konden worden. VVD gaf al aan, zo staat hij er ook in, hè? Want voor dit jaar constateren we dat die overschrijding waarschijnlijk is, maar in structurele zin hebben we hem niet opgenomen, omdat we wel degelijk ambitie hebben om om die bouwleesjes ook weer terug onder controle en dus kostendekkend te krijgen. En hoe gaan we dat dan doen? Ik heb werkelijk op dit moment nog geen idee, meneer Van Straten. Maar het zal te maken hebben ongetwijfeld met een stukje egalisatie en met een stukje flexibilisering van de kosten voor hele grote incidentele bouwprojecten, stel ik mij zo voor. Vergelijkbare vragen over de WMO. Ook daarvoor geldt dat voor 2012 er nog weer een overschrijding in de voorjaarsnota is opgenomen. Maar dat we ook de ambitie meerjarig hebben neergelegd om dat, terug te dringen. Past in feite geheel binnen de zaken die besproken zijn op het moment dat we de WMO-verordening 2012 hebben behandeld. Ook toen is er de toenmalige portefeuillehouder aangegeven dat het effect van de kanteling ook is dat we met hetzelfde geld meer mensen op een goede manier aan compensatie in het kader van de WMO kunnen voorzien. En u kunt zich wellicht nog herinneren dat er bij die WMO-verordening een 16-tal maatregelen zat, die als gevolg van die verordening doorgevoerd zouden worden. Waarvan er van 9 op dat moment gezegd werd, daar kunnen we nu het echte financiële effect nog niet voorzien. Omdat we gewoon niet registreren hoe die verstrekkingen op dit moment verlopen. En dat betekent dat het wat dat betreft voor ons ook nog onduidelijk is en op dit moment per dag eigenlijk zichtbaarder wordt in hoeverre het werken met de kanteling ook bijdraagt aan het terugbrengen van die overschrijding naar nul. En bovendien hebben we een aantal maatregelen daarin ook aangekondigd waarvan we hebben gezegd die werken we in de komende periode nog verder uit. Andere manier van omgaan met huishoudelijke hulp. Wellicht toch iets met poolvorming rond scootmobiels of rolstoelen. En u heeft zelf bij motie ook nog opgeroepen om het uitnutten van PGB's verder te stimuleren. En ook dat zou een dempend effect op de budgetten hebben, omdat de tarieven voor PGB's lager liggen dan die voor de zorg in natura. Dus op die manier kijken we echt heel nauwkeurig naar op welke manier we vanuit die gekantelde WMO die budgetten terug naar dat niveau kunnen krijgen wat we met elkaar hebben afgesproken. En is dat van dag tot dag bijna ook anticiperen op de uitvoering daarvan om dat voor elkaar te krijgen. Dan zijn er een aantal opmerkingen gemaakt over het kaderstellende deel vanuit het aspect zorg en welzijn. We hebben natuurlijk lang zijn we al bezig met de voorbereiding van decentralisaties, waaronder die van de AWBZ. Hij is nu in het kader van het Kunduz Lenteakkoord. Is die even uitgesteld, in ieder geval voor 2013. Ik ga ervan uit dat een kwestie van uitstel is en niet van afstel. Want volgens mij is er breed in de Kamer wel draagvlak voor het idee van die decentralisatie. En zal het met verkiezingen hooguit over randvoorwaarden gaan. En je ziet dat het werk aan de voorbereiding daarvan bij de gemeente, maar ook bij de zorgpartners, echt ook een gevoel van urgentie om de samenwerking in die zorgketen op een hele goede manier vorm te geven. Dat gevoel van urgentie heeft vergroot. En ja, dat doe je inderdaad door het functioneren van de samenwerking in woonservicezones verder te verbeteren. En daar moeten we dus ook de komende periode weer nieuwe stappen in zetten. En ja, dat doe je gebiedsgericht, meneer Wijntjes. Niet per se in de wijk, want dat ben ik wel met u eens. Voor ieder probleem zijn eigen schaal. Maar dat je die schaal wel moet definiëren met elkaar om de samenwerking daarbinnen te optimaliseren. Dat is wel de overtuiging van dit college. En dan heeft u ook nog iets kritisch gezegd over de term frontlijnsturing. Ik hoop dat het u alleen om de term gaat. En niet om het begrip wat erachter zit. Want het begrip wat erachter zit is natuurlijk het feit dat je vanuit de inwoner, vanuit de cliënt kijkt wat er nodig is en van daaruit ook stuurt dat iemand krijgt wat adequaat is. We zullen al onze creativiteit daarover laten gaan. Dat was het, voorzitter.
Goed, dankjewel. Dan heb ik aangekondigd dat we dit onderwerp in 2 termijnen zouden behandelen. Ik kijk even naar de klok en ik heb naar de spreektijden gekeken. En dan constateer ik dat de Partij van de Arbeid, de VVD...